Thank you. Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Sonnenberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden er 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor 3x M mediaprojecten. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Verder wordt uw aandacht gevraagd voor de zendingsbussen bij de uitgang, waarvan de opbrengst bestemd is voor de Gereformeerde Zendingsbond. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Eve de Haas, Muskestand 4, die in Dekkerswald in Groesbeek verblijft. En voor de heer Schoenmakers uit Kesteren, die in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede wordt verpleegd. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten van deze week. Dinsdagavond is er Bijbelkring. Woensdag is er dankdag voor gewas en arbeid. De morgendienst die om 10:00 begint is gericht op de kinderen van de basisschool. Maar ook de ouderen zijn van harte welkom. De avonddienst begint om 7:30. Wij hopen u dan alle te mogen ontmoeten. Donderdag is er een koffiemorgen. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 55 vers 1. O God, neem mijn gebed ter oren. Gij die het geroep uws volks wilt horen. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 55. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort met te zingen van Psalm 115 en daarvan het eerste en het negende vers. De preek gaat over Genesis 23, dat is de begrafenis van Sara. En in dat licht staan ook de psalmen die we zingen. Psalm 115 vers 1, niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. In het stille graf zingt niemands Heere lof. 1 en 9 van Psalm 115. Na de wet des Heren en de samenvatting van de Heere Jezus Christus zingen we van Psalm 30, wel de versen 1 en 2. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. En ook het tweede, mijn God, gij hebt me op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. 1 en 2 van Psalm 30. Maar nu eerst stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En wat eist de wet van God van ons? Leerde de Heere Jezus ons dat niet in een hoofdsom? Toen hij sprak: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we mogen vanmorgen extra wakker in de kerk zitten. Want we hadden een uur extra, omdat het wintertijd geworden is. En we danken u dat u ons de tijd geeft om bezig te zijn met de dingen van u. Met de dingen van de Bijbel. En juist ook op deze dag, die we de hervormingsdag noemen, omdat het 31 oktober is, mogen we er weer bij stilstaan. Dat uw woord onder het stof vandaan gekomen is, eeuwen geleden. En ook naar de mensen toe vertaald is geworden in hun eigen moedertaal. Zodat iedereen het kan lezen en horen. En begrijpen wat er staat. We danken u, Heere God, dat we zo ook nog steeds gemeente mogen zijn. Maar we zijn er nog niet. En daarom bidden we juist op deze hervormingsdag. Hervorm ons, o God. Richt ons steeds meer en meer op uw woord. Op uw getuigenis dat vast en dat zeker is. En dat aan ons, eenvoudige mensen, wijsheid leert. Wijsheid die zijn top bereikt heeft in de Heere Jezus Christus. Heere, we danken u dat we in vrijheid mogen samenkomen. We worden niet vervolgd, achterna gezeten of onderdrukt. En we danken u dat u onze koning bent. Help ons om op de juiste wijze onderdaan te zijn. Tot eer van u. Tot uw dienst bereid. Daarvoor hebt u ons ook de 10 geboden gegeven. En als we daarin kijken als in een spiegel, dan weten we best wat er scheef gegaan is in de week, in de dagen die achter ons liggen. En dat we eigenlijk mensen zijn die het aankijken niet waard zijn. Want al zo vaak hebben we niet gedaan wat u van ons vroeg. Al zo vaak zijn we eigen gekozen wegen ingeslagen, hebben we onze eigen platgetreden paden bewandeld. En dat liep zo gemakkelijk. En dat ging haast vanzelf. En toch bent u het die ons daarvan terugroept. En daarom bidden we ook. O God, maak ons uw wegen keer op keer door uw woord en door uw geest bekend. En hervorm ons leven en richt het steeds meer en meer op u. Help ons als we straks uit uw woord gaan lezen. Help ons als we dat mogen doorvertellen op de kindernevendienst. Help ook degene die bezig zijn bij de kinderopvang en bij de zondagsschool. Help ons om orgel te spelen en koster te zijn. Help ons bij ons zingen en bij ons horen. En laat alles meejubelen tot meerdere eer van u, die in Jezus Christus de dood en het graf hebt overwonnen. Geef dat we daar houvast aan hebben en houden. Bij voortduur wil ons zo bedouwen met uw woord en met uw geest. Uit genade alleen bidden we het in Jezus' naam. Amen. Wij lezen samen uit de Bijbel Genesis 23. En uit het Nieuwe Testament lezen we Hebreeën 11, de verzen 8 tot en met 14. Genesis 23 uit het Oude Testament. En daarna uit het Nieuwe Testament, Hebreeën 11, de versen 8 tot en met 14. Eerst Genesis 23. En het leven van Sara was 127 jaren. Dit waren de jaren van het leven van Sara. En Sara stierf te Kiriat Arba, dat is Hebron, in het land Kanaan. En Abraham kwam om Sara te beklagen en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op van het aangezicht van zijn doden. En hij sprak tot de zonen van Het, zeggende: ik ben een vreemdeling en inwoner bij u. Geef mij een erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. En de zonen van Het antwoordde Abraham, zeggende tot hem: Hoor ons, mijn Heer, gij zijt een vorst Gods in het midden van ons. Begraaf uw doden in de keur onzer graven. Niemand van ons zal zijn graf van u onthouden, dat gij uw doden niet zoudt begraven. Toen stond Abraham op en boog zich neer voor het volk des lands, voor de zonen van Het. En hij sprak met hen, zeggende: Is het met uw wil dat ik mijn doden begraaf van voor mijn aangezicht? Zo hoort mij en spreekt voor mij bij Efron, de zoon van Zohar, dat hij mij geeft de spelonk van Machpela, die hij heeft, die in het einde van zijn akker is, dat hij deze mij om het volle geld geeft tot een erfbegrafenis in het midden van u. Efron nu zat in het midden van de zonen van Het. En Efron de Hetiet antwoordde Abraham voor de oren van de zonen van Het, van allen die ter poorten van zijn stad ingingen, zeggende: Nee, mijn heer, hoor mij, de akker geef ik u. Ook de spelonk die daarin is, die geef ik u. Voor de ogen van de zonen van mijn volk geef ik u die. Begraaf uw doden. Toen boog Abraham zich neer voor het aangezicht van het volk des lands. En hij sprak tot Efron voor de oren van het volk des lands, zeggende: Waarlijk, zijt gij het? Wel, hoor mij dan, ik zal het geld voor de akker geven. Neem het van mij, zo zal ik mijn doden al daar begraven. En Efron antwoordde Abraham, zeggende tot hem: Mijn heer, hoor mij, een land van 400 sikkels zilver, wat is dat tussen mij en tussen u? Begraaf slechts uw doden. En Abraham luisterde naar Efron, en Abraham woog Efron het geld waarvan hij gesproken had voor de oren van de zonen van Het, 400 sikkels zilver, onder de koopman gangbaar. Alzo werd de akker van Efron, die in Machpela was, die tegenover Mamre lag, de akker en de spelonk die daarin was, en al het geboomte dat op de akker stond, dat rondom in zijn ganse gebied was gevestigd, aan Abraham tot een bezitting voor de ogen van de zonen van Het, bij allen die tot zijn stadspoort ingingen. En daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de spelonk van de akker van Machpela, tegenover Mamre, dat is Hebron, in het land Kanaan. Alzo werd die akker en de spelonk die daarin was aan Abraham bevestigd tot een erfbegrafenis van de zonen van Het. Uit het Nieuwe Testament lezen we Hebreeën 11, de versen 8 tot en met 14. Daar lezen we: door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd van haar ouderdom heeft ze gebaard, aangezien zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, dat ontelbaar is. Deze alle zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben die van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen zijn, gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen duidelijk dat ze een vaderland zoeken. Tot zover onze schriftlezingen. De uitgangspunt voor de preek is eigenlijk Genesis 23. En heel in het bijzonder waar het op uitloopt in vers 19. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de spelonk van de akker van Machpela tegenover Mamre. Dat is Hebron in het land Kanaan. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we van Psalm 39. En daarvan de versen 4, 5 en 8. Gaat niet de mens als in een beeld daarheen gelijk een schaduw die verdwijnt? Vers 5, nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop bestaat op u alleen. En vers 8, hoor mijn gebed, mijn bangeroep, o Heer, daar ik schreiend u mijn leed vertoon. 4, 5 en 8 van Psalm 39. Gemeente des Heren, we hebben een drukke dag vandaag. Het is vandaag hervormingsdag. Het is vandaag de zondag in de Bijbelleeswijk. Het is vandaag de dag dat we de wintertijd weer zijn begonnen. Wat een dag hebben we vandaag. Wat een zondag ook nog wel. Zo'n dag. Een dag gekregen. Een dag ons ook gelaten. Want voor het weten is die ingepikt. En volgepland. En meestal ben je daar zelf helemaal bij. Een dag gegeven ook in het bijzonder om met de Bijbel bezig te zijn. Net als trouwens de overige dagen van de week. Lees je Bijbel, bid elke dag, heel eenvoudig gezegd. Maar heel erg vaak wordt dat ook moeilijk gevonden door jong en oud. Om daarin trouw te zijn. Om daarmee bezig te zijn. Om daar telkens weer naar terug te keren en naar te grijpen. Lezen, het leren, het je begeven in de weg van het woord. Trouw zijn, telkens weer opnieuw. En het is vreemd, iedereen beaamt dat en dat zou moeten. Maar het lukt ons niet altijd. Of altijd niet. Bijbellezen. Het is de ontdekking van de reformatie, de herontdekking. De Bijbel die onder het stof terechtgekomen was. En mensen gingen alleen maar op de klank af die ze hoorden in de kerk. En er werd in het Latijn gepreekt, er werd in het Latijn de Bijbel gelezen en men begreep er niets van. Het is de zegen geweest dat Luther dat begreep en ingreep in de kracht van Gods geest om een vertaling te gaan maken, zodat men er wat aan had. En Luther die vergeleek het Bijbellezen wel wat met eten. Als voedsel nam je het totje. En inderdaad, dat herkende Luther ook. Dan hebt u helemaal gelijk als je zegt van, er zitten soms stukken tussen, dan moet je echt je tanden inzetten. Er zitten ook stukken tussen, dan moet je op herkauwen. Nog eens weer opnieuw. Want niets staat er voor niets in de Bijbel. Na de kinderbijbels, en ik ben blij dat die er zijn in grote getalen, ook in ons land. Na die kinderbijbels als eerste aanzet in je jeugd, zeg maar. Dan begint het pas echt. Waarom? Nou, omdat in die kinderbijbels niet alles staat. Ook niet alles kan staan. Zoekt u maar een kinderbijbel op met Genesis 23. Dat wordt lang zoeken. En ook na een kinderbijbel kun je niet zeggen van nu weten we het wel. Nee, dan gaan we nog eens herkauwen zonder boe te roepen. Luther die heeft in zijn dagen een heel belangrijke bijdrage mogen leveren om die Bijbel vanuit het Latijn en ook Grieks en Hebreeuws in de volkstaal, in het Duits was dat, te vertalen. En hij ging de straat op en hij ging de markt op om te luisteren van hoe zeggen de mensen dat ook alweer. En zo wilde hij ook de dingen vertalen in de Bijbel, zodat het zo dicht mogelijk en zo helder mogelijk en zo duidelijk mogelijk bij de hoorders terecht kwam. Dat wil God ook. Dat het woord vat krijgt op mijn leven, ingang krijgt in mijn bestaan en mijn leven zo beheerst dat hij de eer krijgt. Daarom is het lezen van die Bijbel zo belangrijk. Aan het begin van de week stond ik voor de keuze. Waar ga ik over preken? Iets heel specifiek over hervormingsdag? Of ga ik een principe volgen wat bij de hervorming ook aan het licht kwam van lees maar gewoon door? En daarom ben ik toch maar gewoon doorgegaan met de geschiedenissen van Abraham. En stond vanmorgen de begrafenis van Sarah op het rooster. Als u mij heel eerlijk vraagt, dan lees ik graag mijn lievelingsteksten en geschiedenissen. En die ken je. En je weet onderhand wat er komt en wat er bedoeld wordt en wat er staat. En toch heeft dat ook zo zijn gevaar. Want dan kun je heel gemakkelijk op de klank afgaan. Heel gemakkelijk kun je de Bijbel laten buik spreken en laten zeggen wat jij wilt horen. Maar dat is misgebruik van de Bijbel. Vanmorgen Genesis 23. Dan gaan we erheen kruipen. We hebben het gelezen en toen ik dat misschien wel zei aan het begin van de dienst, waarom we begonnen met Psalm 115, dan is misschien wel onze eerste reactie geweest van, nou, daar word je dus niet vrolijk van vanmorgen. En dan is je eerste neiging misschien wel van, nou, laten we dat alsjeblieft maar overslaan. En dan moet je jezelf de vraag stellen, kan dat dan? Mag dat dan? Het was toch eten? Het was toch voedsel? Het gaat over Sara vanmorgen. Zij is er geweest. 127 jaar. Tenminste, zo staat het vertaald in onze Bijbels. Mozes, die Genesis heeft moeten opschrijven, die heeft het veel uitgebreider neergeschreven. Mozes die schrijft dat Sara, die was 100 jaar, ze was 20 jaar en 7 jaar. Kijk, en dan kun je het gemakshalve optellen, maar hij heeft het erg uitgerekt en uitgebreid opgeschreven. 127 jaar, 120 en 7 jaar. En hij gebruikt tot 3 keer toe het woordje jaar, gelijk in dat eerste vers. Het was een lang leven, een leven dat vol was. Zat vandaag, veel meegemaakt. 127, 37 jaar geleden, toen ze 90 was, toen heeft ze nog een zoon gekregen. Want beloofd was beloofd. Door God. En geloof hem dan ook maar. 127 jaar. En toen is ze gestorven in Kiriat Arba. Letterlijk betekent dat de vierde stad. Naast Jeruzalem. Naast Zefat, dat genoemd wordt in Richteren 1. Naast Tiberias is de vierde stad Hebron, Kiriat Arba. De stad ook waar David zo'n 7,5 jaar zijn koninklijke residentie heeft gehad. Maar Abraham die komt daar om Sara, die overleden is, te beklagen en te bewenen. En daar horen woorden bij als rouw en verdriet en tranen. Want nooit kan iemand toch iemand maar missen. En dan mag huilen. Huilen mag. Daar hoeven we ons echt niet voor te schamen. Huilen moet. Ik heb toch mijn traanbuizen niet voor niets gekregen. Je kent de kortste tekst uit de Bijbel. Jezus weende. Johannes 11, vers 35. Jazeker, Jezus weende. Net zo goed. De Heer Jezus die huilt omdat de dood het daar gewonnen heeft van het leven van zijn vriend Lazarus. Huilen is geen schande. Ook niet voor ons hoor, als mannen zijnde. Laten we dat vooral maar eens onderstrepen. Ik zeg dat er extra maar even bij. Kijk, en natuurlijk ben je blij en je bent dankbaar wanneer er een koningskind wordt thuisgehaald. Maar huilen mag. Prediker die zegt dat ook zo nadrukkelijk in zijn derde hoofdstuk. Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen, een tijd om te dansen. Huilen en rouwen, dat zijn eigenlijk de twee woorden die Abraham daar doet. Bewenen en beklagen. En naast dat Abraham zijn vrouw beweend en beklaagd heeft, beseft hij ook dat er nog meer te doen is. Kijk, bij ons dan regelt de begrafenisondernemer dat allemaal en die neemt je heel veel werk uit handen. Vroeger, het zal hier in Ochten ook wel geweest zijn, dan deden de buren links en rechts drie huizen verderop deden dat voor je. Het werd wel de burenplicht genoemd. Burenplicht. Of was dat naastenliefde? Dat klinkt anders. Hier moet Abraham het zelf doen. Maar hoe? En waar? Want het land waar Abraham naartoe moest gaan, het land dat God hem wijzen zou, daar behoort nog steeds geen millimeter, geen vierkante centimeter grond aan Abraham toe. En Abraham die merkt dat ook heel scherp op naar de Hethieten toe, de zonen van Het. Hij zegt, ik ben een vreemdeling. Ik ben een inwoner. Ik woon maar bij jullie, een bijwoner in het land Kanaan. Een zwervend bestaan leidt Abraham. Nu weer hierheen, dan weer daarheen. Nergens is hij thuis. En toch weet hij het. In zijn hoofd, in zijn hart. Beloofd is beloofd. En nu moet hij Sarah, zijn vrouw, gaan begraven. Maar waar? Hij vraagt dan die zonen van Het, geef mij een erfbegrafenis. Dat betekent een erf, dat is een stukje grond van u, om een begrafenis te volbrengen. Een eigen graf, dat is het wat Abraham vraagt. Want, zo zegt hij, en wat klinkt dat kil, ik moet mijn dode begraven. Eigenlijk is dat ook zo. Het leven is eruit. De levende Sarah is gestorven. Zij is een dode geworden. En daar verander je niets aan. Een feit. Maar ook dat woordje ervoor, mijn. Daar spreekt een stuk zorg uit. En ook een stuk verdriet, gemis. Maar ook liefde. En eerbied. En daarom moet er een graf komen. En dat is Abrahams verzoek aan die Hethieten. Wat zeggen zij ervan? Ze kijken op een heel bijzondere manier naar Abraham. Ze kennen hem blijkbaar toch wat beter. Ze weten hoe hij in het leven staat en gaat. En ze zeggen heel eerbiedig tegen hem. Ja, maar u bent toch een vorst van God. Een vorst God. Dat is een eretitel. Die hem op dit uiterst moeilijke moment, waarbij hij heel andere dingen aan zijn hoofd heeft, wordt toegezegd. U bent een vorst God. Toen ik dat eens ging kijken in het Hebreeuws, wat voor woord daar gebruikt werd voor het woordje vorst, toen zag ik dat datzelfde woord in het Hebreeuws ook nog een totaal andere betekenis heeft. De betekenis van damp, van een mist die optrekt, zoals je dat in onze dagen ook kunt zien gebeuren. En dat zijn eigenlijk twee woorden, vorst en damp of mist, die niet bij elkaar horen voor ons gevoel. Een vorst is hoog gezeten, een damp, een mist is laag neergedaald. En toch kun je ze wel bij elkaar brengen hoor, want wat zingt de psalm, er is niemand die de slaap van de dood niet eens zal slapen. Hoe hoog gezeten iemand ook is, hoe voornaam, hoe belangrijk ook. Ook hoogvliegers moeten ooit eens een keer landen. Ja, ik ben een vreemdeling, een bijwoner bij u. Nee, zeggen ze, u bent een vorst van God. En dan zijn ze heel royaal en ze zeggen tegen Abraham, kies maar een graf uit. Niemand misgunt het Abraham om zijn of haar eigen graf te nemen. Moet u nagaan. Daar hebben dus al deze Hethieten al over nagedacht en voor gezorgd. Dat ze een eigen graf hebben. Dat hebben ze allemaal al geregeld. Net zoals destijds Jozef van Arimathea in de dagen van de Heer Jezus ook al had gedaan. Daar moet je vandaag de dag mee aankomen. Ja, daar ga ik nou nog niet over nadenken hoor, zegt een jongere. Dat moeten mijn kinderen later maar regelen, zegt een oudere. Wie dan leeft, die dan zorgt, denkt een derde. Ja, of zijn we er misschien met elkaar heerlijk voor op de vlucht en houden we dat maar ver buiten ons huis en buiten onze gedachten. Ik geef u gelijk, dit zijn geen onderwerpen die je even gauw met elkaar bespreekt. Maar meer dan eens kan het gebeuren dat soms een klein kind of een kleinkind erover begint en je zomaar de vraag stelt, pats, boem, opa, waar wordt u later begraven? Je kunt er niet omheen. Loopt er dan ook niet omheen, want dan heb ik oogkleppen op. Je kunt maar beter goed voorbereid onderweg zijn in alle opzichten. In alle opzichten, dus ook wat het levenseinde betreft. Dan krijgen heel praktisch gezien je kinderen er ook geen oneenigheid over. Want de een weet het weer anders dan de ander. En pa of ma heeft het altijd zo gewild. Hier Sarah, haar graf. Vele graven zijn er in de aanbieding. Alsjeblieft. Kies maar, Abraham. Maar Abraham wil niet kiezen. Hij wil een andere kant op. Hij wil vrij zijn van een graf als geschenk. Hij wil ervoor betalen. En hij gaat er niet op afdingen. Hij betaalt de gewoon normaal gangbare prijs. Zo staat er geschreven. En Abraham heeft al lang iets in gedachten. Het moet die grot zijn, die grot, die spelonk van Machpela, die nu nog in bezit is van ene Efron. O, maar dat is geen probleem, zegt Efron, je kunt hem zo krijgen. En hij wil hem zo wel geven aan Abraham, gratis. Maar opnieuw, dat wil Abraham niet. En na veel omwegen en met veel getuigen daar in de stadspoort wordt dan de koop gesloten. En iedereen heeft het gehoord, want er wordt luid op gesproken. Dat wordt ook met nadruk gemeld hier in Genesis 23. En daar in de stadspoort werden zulke zaken dan ook afgehandeld. En Abraham die betaalt cash, 400 sikkel. En dan die spelonk van Machpela, inclusief alle bomen en de akkers, de grot, is voortaan bezit van Abraham. Machpela, dat betekent verdubbeling. Het was eigenlijk een dubbel graf. Een rustplaats waar meerdere mensen begraven konden worden. En dat gebeurt ook later. Isaac en Rebecca, Jacob en Lea worden daar ook begraven. Het is een familiegraf vol aartsvaders. Vreemde geschiedenis. Vind je niet? En dat nou ook zo uitgebreid in de Bijbel opgeschreven staat. Toch is het goed om daar nog even terug te denken. En terug te bladeren. Of we niets over het hoofd hebben gezien. We lazen Hebreeën 11. En daar werd in het begin van de schriftlezing, het 8e vers, ons herinnerd aan de belofte van Abraham. En Abraham ging. Wat werd Abraham ook alweer beloofd? Je kunt dat lezen in Genesis 12. Hij werd geroepen. En hij kreeg een aantal beloften mee. Belofte van een zoon. Met een groot nageslacht. En hij kreeg de belofte van land. Nou, die zoon heeft hij inmiddels gekregen. Die is 37, zeiden we net. Maar de belofte van land, die staat nog steeds open. En tot aan Genesis 23 is het waar wat Abraham hier zegt. Ik ben een vreemdeling, ik ben een zwerver. Ik ben een bijwoner. Ik hoor hier niet en nee. En wat gebeurt er nou hier in Genesis 23? Daar koopt Abraham een heel klein stukje land, een grot, een akker, daar bij Hebron. En zo gaat, in principe, in een heel klein puntje zou je kunnen zeggen, gaat de landbelofte al in vervulling. Het beginnetje is er. Het eerste stukje is voor Abraham. Ja, daar waar de aartsmoeder Sarah wordt begraven. Dat graf is eigendom van Abraham. Daar moet hij het voorlopig mee doen. Zo is hij daar begonnen. In dat land dat hem beloofd was. Beetje een schril contrast. God had hem een land beloofd. En een graf is daarvan het begin. Je leest dat eigenlijk ook zo verwoord, hè, in wat we lazen in Hebreeën 11 en dan het 13e vers. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en omhelst. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Met andere woorden, wat hun beloofd was, dat zagen ze nog net niet totaal werkelijkheid worden. Ze hebben een glimp ervan gezien, uit de verte. Ja, en dat graf was dan die glimp van het beloofde land. Daar moest hij het mee doen. Maar er zit nog meer in. Wat eigenlijk, letterlijk, het einde lijkt, een graf, dat blijkt toch het begin te zijn van iets heel nieuws. Van dat totale beloofde land. En eigenlijk dan stijgen we met dit te lezen en dit goed tot ons te laten doordringen, stijgen we uit boven dat persoonlijke verdriet van Abraham. En komen we terecht op het spoor van de belofte. Komen we terecht op het spoor van de heilsgeschiedenis. Van de geschiedenis waar God mee is begonnen en mee doorgaat en doet wat hij zegt. Waarin hij leidt en wijdt en heel nadrukkelijk de hand heeft. We komen op het spoor daarvan dat God verder wil de geschiedenis in, de geschiedenis door. En door het graf heen wenkt het nieuwe land, het nieuwe leven. Komen we dat ook niet ergens anders tegen? In de Bijbel? God komt zijn belofte na. Een kerkhof als het begin van het beloofde land. Een open graf luidt Gods nieuwe toekomst in. Genesis 23, je zou er toch haast een paaspreek van maken. Een graf. Als symbool voor het nieuwe begin. Voor het beloofde land. Want het is toch zo dat Jezus Christus, Gods Zoon, die de dood overwon, de weg gebaand heeft naar het beloofde land. Door het geloof is Abraham een inwoner geweest van het land van de belofte, als in een vreemd land. Hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van diezelfde belofte, want Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de kunstenaar en bouwmeester, de bouwer en ontwerper is. Is het niet heerlijk dat je om Jezus wil niet anders mag verwachten? Het beloofde land. Natuurlijk, als je aan de rand staat van een graf en overmand bent door verdriet, en je hoofd en je hart en je leven zit vol vragen en waaroms, en door de tranen heen zie je het allemaal niet helder meer, dan lijkt die werkelijkheid van de verwerkelijking van de belofte van God zo heel ver weg te zijn. Maar toch is het ook daar, bij een graf, dat de overwinning doorbreekt. Het licht des levens breekt door. Heb goede moed. De dood, hij heeft hem overwonnen. Triomfantelijk triomferend. Geen graf, nee, niet een gekocht graf, niet een gekregen graf, niet een gehuurd graf. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. En dat belooft wat. Geloof het maar. Jezus is je voorgegaan. En dan weet ik het, de dood... Nee, de dood is het einde niet. Het is mijn Jezus die mij het leven biedt in zijn toekomst. Het beloofde land. Om niet. Want God houdt woord. En zijn woord houdt stand in eeuwigheid. En het zal geen duimbreed wijken. Daar toch vertrouwt u op. Amen. We zingen de laatste twee versen van Psalm 89. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. En het eindigt dan met de Heer zij eeuwig lof. En elk zegt amen. Amen. 19 en 20 van Psalm 89. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, wij komen tot u in gebed. En we danken u dat u een God bent die hoort en die verhoort. Maar bovenal ook, we danken u dat u een God bent die doet wat u belooft. U houdt woord en u voegt uw daad bij het woord. Heren, we danken u dat u die God bent die leeft en regeert in eeuwigheid. En die oproept en nodigt om het oog te slaan op het beloofde land. Om achter die overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heer Jezus, aan te gaan. Hem te volgen. Voetje voor voetje, stap voor stap. En het gaat de ene keer voorspoedig, de andere keer met vallen en opstaan. De ene keer met de wind in de zeilen, in de rug. De andere keer met de wind van voren. Maar we bidden u ook daarin. Leid ons door uw woord, de adem van uw geest. En stuw ons zo voort. Over droefheid, rouw en gemis heen. Ziende op het open en lege graf van de Heer Jezus Christus uw toekomst tegemoet. Ik wil zo bemoedigen, Heren, en trooster zijn. Zoals u dat alleen kunt en ook doet. En dat we zo houvast hebben aan uw woord, aan uw getuigenis dat vast en dat zeker is. Heren, we bidden u voor een ieder die een moeilijke weg heeft te gaan. Als het gaat om ziekte, als het gaat om handicap, als het gaat om gemis, om eenzaamheid of rouw, verdriet van langer of korter tijd geleden, wilt u met uw eeuwige armen ons ondervangen en er zijn voor ons en er blijven. Ook als die God die ook over de grens van dood en graf doet heen zien en doet blikken. Op hem die de dood heeft overwonnen, de Heer Jezus Christus. Leer het ons, o God, om onze tentpinnen in ons vreemdelingschap en bijwoner zijn niet te vast in deze grond te slaan, maar weten dat we onderweg zijn. Mensen onderweg, van vandaag naar morgen, meer nog, naar uw toekomst, uw eeuwigheid. Heren, bewaar ons ervoor om eigen gekozen wegen te gaan. Die lopen dood. Ontdek ons daaraan. Roep ons daarvan terug. En leid ons op de eeuwige weg. Heren, we bidden u voor de zieken in het bijzonder. Thuis of in de ziekenhuizen. Gedenk de Eef de Haas in Groesbeek. Gedenk meneer Schoenmakers in Ede. Wil gij een God van nabij zijn? Een God die helpt in nood en die in Sion groot is. We bidden u, Heere God, voor 3x M, waar we onze gaven straks voor mogen geven. Dat uw woord, uw getuigenis uit mag gaan, de wijde wereld in, ook door middel van de media, door middel van de radio of tv. En zo ook in de gebieden komt die haast onbereikbaar zijn. Wil deze middelen zegenen en onze gaven daarvoor ook gebruiken. Heere, zegen ons ook straks als we de kerk weer verlaten. Breng ons veilig daar waar we thuis zijn en stel ons daar tot een zegen. En breng ons ook vanavond opnieuw onder het geklank van uw woord. We danken u dat u ook ons dan van dienst wil zijn. Met uw woord. Heren, hervorm ons. Van dag tot dag. Van moment tot moment. En dan niet ziende op mensen. En niet verwachtend van mensen. Maar leunend en steunend gaande op uw woord af. In de wetenschap. Dat dat bewaarheid wordt. Her en der. Hier in ochtend. Maar ook tot aan de uiterste einde der aarde. En alle kilometers die daartussen liggen. Heere, zorg zo voor uw zaak, de zaak van uw koninkrijk. Wees ook daar waar vreselijke rampen zich voltrokken. Ook in de afgelopen week weer in Indonesië. Geef, Heere, ook daar, getroffen door een tsunami, dat mensen toch in alle verdriet en bij alle puinhopen die ze tegenkomen, mogen merken dat u die God bent in de hemel, niet ver weg, maar heel nabij, om er te zijn. Zegen de helpende handen ook daar en overal ter wereld, tot uw dienst bereid. We mogen ze vouwen, we mogen ze uit de handen steken, om zo voor elk ander te laten merken wie de Heere Jezus is, in woord en in daad. Hoor ons, o God, uit genade alleen, om zijnentwil. Amen. In de dienst der offeranden geven we nu onze liefdegave. Daarna zingen we van het lied dat Luther heeft geschreven. Een vaste burcht is onze God, het eerste vers en ook het tweede. Geen aardse macht begeren wij, die gaat welras verloren. 1 en 2 van het Lutherlied. Ga men u heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.